Titel 5. Waarom moeten we bidden? Hoofdstuk 1. Wat is bidden? Zoals we eerder hebben bestudeerd, is wedergeboorte het implanten van een nieuw leven in een persoon. Rechtvaardiging is de verandering in Gods houding ten opzichte van die persoon. Adoptie is de verandering in de houding van die persoon ten opzichte van God. God schiep de mens, man en vrouw, naar zijn beeld en gelijkenis. Hij plaatste hen in de tuin van Eden en wandelde dagelijks in de tuin om te praten en samen te zijn met Adam en Eva. Genesis hoofdstuk 3, vers 8 en 9. En zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? Ook vandaag de dag wil God samen zijn met de mens door middel van zijn geest. Bidden is praten met God. Bidden is een tweerichtingsgesprek. Wij praten met God en Hij praat ook met ons. Hoofdstuk 2. Waarom we moeten bidden. Als we het over bidden hebben, associëren veel mensen het onmiddellijk met het idee van verzoeken doen aan God. O God, geef me dit, doe dat voor me. Help mijn kinderen op school, geef mijn man een goed salaris, etc. O God, geef me meer geld. O God, verander mijn zoon en maak hem een leergierige jongen, een lange lijst. En vervolgens nemen ze nooit de moeite om samen te zijn met God. Ik ken gevallen van mensen die door Jezus gered en genezen werden en waar ook nog andere wonderen gebeurden. Maar die na een half jaar of een jaar niet meer van God wilden weten en ook niet meer naar de kerk kwamen. Bidden is veel meer dan verzoeken doen aan God. Wat zou jij denken als je kind alleen maar thuis kwam om geld te vragen, te eten en te slapen en niet eens de moeite nam om goedemorgen te zeggen? Is God onze Heer of onze knecht? We moeten niet alleen bidden om God dingen te vragen, maar ook om een relatie met God te hebben, om Gods leiding voor ons leven te ontvangen en om voorbeden te doen voor familieleden en andere mensen. De reden voor het falen van veel christenen is een gebrek aan gebed. Laten we eens kijken naar een voorbeeld uit het leven van Saul en Judas Iscariot. Het lijkt er niet op dat zij de gewoonte hadden om te bidden. En Abraham, wat heeft God om advies te vragen over het wel of niet krijgen van een kind via Hagar? Gebrek aan gebed kan chaos veroorzaken. Jacob leerde het geheim van het standhouden in gebed pas bij de doorwaadbare plaats Jabok, plaats van lediging. Daar verloor hij alle natuurlijke kracht en bleef mank lopen voor de rest van zijn leven, tot hij niets anders kon doen dan zich aan God vastklampen. In Handelingen hoofdstuk 6, vers 2 en 4 lezen we dat de apostelen veel belang hechten aan gebed. Het is onredelijk dat wij het woord van God in de steek laten om tafels te bedienen. En wat ons betreft, wij zullen doorgaan met bidden en met de bediening van het woord. Er zijn manieren waarop we tot gebed aangezet kunnen worden. Door het lezen van het woord van God. Door het aanbidden van God. Door naar jezelf te kijken en je fouten en mislukkingen te zien en Gods hulp te aanvaarden. Door je bewust te zijn van je behoeften. Door je bewust te zijn van de behoeften van anderen. Hoofdstuk 3. Hoe moeten we bidden? Punt 1. Met volharding en vasthoudendheid. Lucas 18, vers 1. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop. Dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. We kunnen in de Bijbel lezen over een man die, hoewel het middernacht was, niet ophield met vragen. Lucas 11, vers 5 tot 8. Een andere persoon bleef ook roepen. Marcus hoofdstuk 10, vers 46 tot 52. Een andere persoon bleef ook roepen. Marcus hoofdstuk 10, vers 46 tot 52. De weduwe die de rechter lastig viel met haar verzoeken. Lucas 18, vers 1 tot 8. De vrouw die voor elk bezwaar van God of mensen een antwoord had. De Bijbel zegt in Jacobus hoofdstuk 5, vers 16. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Toen Petrus op aandringen van Herodes gevangen werd gezet, bleef de kerk volharden in gebed. Petrus dan werd in de gevangenis gehouden, maar de gemeente bad gedurig tot God voor hem. Hebreeën 5, vers 7 en 9. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Is hij voor alle die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Punt 2. Op een bepaalde plaats en tijd. Alle grote mannen van gebed uit het Oude en Nieuwe Testament stonden vroeg op. Je kunt in je Bijbel lezen over Abraham, Genesis 21, vers 14. Jacob, Genesis 28, vers 18. Mozes, Exodus 34, vers 4. Jozua, Jozua 3, vers 1. En vooral onze Heer Jezus Christus. Marcus 1, vers 35. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. We moeten een vaste tijd, bijvoorbeeld 2 uur, en plaats toewijden om met God samen te zijn. De Bijbel zegt in Spreuken 23, vers 23. Koop de waarheid en verkoop haar niet, wijsheid, vermaning en inzicht. Hoofdstuk 4. Soorten gebed. Er zijn verschillende soorten gebed en elk type heeft zijn eigen regels die niet door elkaar gebruikt kunnen worden. Je gebruikt bijvoorbeeld ook geen basketbalregels bij het voetballen. Op dezelfde manier kun je wat het gebed betreft ook niet de regels toepassen die gebruikt worden in voorbeden, met de regels die gebruikt worden in het gebed van geloof voor zichzelf. Er zijn verschillende soorten gebed die als volgt kunnen worden genoemd. Het gebed van geloof voor zichzelf. Gebed van toewijding en overgave aan God. Gebed in de geest. Gebed van overeenstemming. Voorbeden. Gebed van overgave van problemen aan God. Gebed van dankzegging, lofprijzing en aanbidding. Gebed om je zaak bij God te bepleiten. Punt 1. Het gebed van geloof voor jezelf. Dit gebruiken we om God om iets voor onszelf te vragen. We kunnen uiteraard ons geloof voor onszelf gebruiken, maar soms werkt dit niet voor het leven van anderen. Dit is het geval als iemand bidt voor vrienden, familieleden enzovoort. Weet je wel of die persoon wil dat je voor hem tot God bidt? Als iemand dat niet wil, dan is je gebed waardeloos. Het gebed van geloof voor jezelf is gebaseerd op Marcus hoofdstuk 11, vers 24. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Praktische richtlijnen. 1.1. We moeten besluiten en specifiek zijn in wat we van God vragen. Jezus kwam langs een blinde man die hem riep, wees mij genadig en help mij. Jezus vroeg, wat wil je van me? Op dat moment vroeg de blinde man specifiek aan Jezus om hem zicht te geven. Merk op dat Jezus heel goed wist wat de blinde man nodig had, maar Jezus beantwoordde het verzoek, gebed van de blinde man, alleen toen hij specifiek was. Pastor Yonggi Cho, in gesprek met een jonge vrouw die wilde trouwen, vroeg haar wat voor soort man ze wilde, waarop ze antwoordde, de Heer weet welke de beste is. De pastor liet haar door het woord van God zien dat dit niet waar was. Dus bad ze op de juiste manier en gaf God haar een echtgenoot net zoals ze gevraagd had. God verhoort geen gebeden die niet specifiek zijn. God kiest niet de bruidegom, want hij is niet degene die gaat trouwen. Pas nadat ze specifiek was, trouwde ze. 1.2. Zoek een Bijbeltekst die belooft wat je God wilt vragen. God is alleen verantwoordelijk om je gebed te verhoren als het in overeenstemming is met zijn beloften die in de Bijbel staan. De wil van God staat in de Bijbel beschreven. 1 Johannes 5, vers 14 en 15. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. 1.3. Besteed tijd met het mediteren van deze belofte voordat je iets aan God vraagt. Aangezien God alleen een gebed van geloof beantwoordt, en aangezien geloof alleen komt door het horen van Gods woord, moet je, voordat je je verzoek tot God richt, veel mediteren over die Bijbelversen die beloven wat je van God wilt. Alleen dan zul je geloof hebben en zal God je kunnen antwoorden. Romeinen 10, vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Johannes 15, vers 7 en 8. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals je ziet is het noodzakelijk om je hart vol van het woord van God te hebben. Dan zal God je verzoek beantwoorden. 1.4 Vraag God de Vader, in de naam van Jezus Christus. In tegenstelling tot wat veel mensen doen, is de officiële manier om God om iets te vragen, het aan de Vader te vragen in de naam van Jezus. Johannes 16, vers 23. En op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Jezus is de enige, wettelijke bemiddelaar tussen de mens en God. Vraag het niet aan engelen, heiligen of Jezus zelf. Doe je verzoeken altijd aan God de Vader, in de naam van Jezus. 1.5 Geloof dat je het antwoord op je gebed ontvangt op het moment dat je bidt. Markus hoofdstuk 11, vers 24. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. 1.6 Terwijl je wacht tot Gods antwoord werkelijkheid wordt, prijs hem dan voortdurend voor het antwoord. Geloof is God prijzen, God danken omdat je al het antwoord hebt waar je God om gevraagd hebt. Tot wanneer moet je God lofprijzen hiervoor? Totdat je Gods antwoord op je gebed gematerialiseerd ziet worden. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. 1.7 Verbaas je er niet over als je wordt overvallen door twijfels in je hoofd. Juist in de tijd van het wachten valt de duivel het liefst aan. Hoe valt de duivel aan? Door gedachten van twijfel in je hoofd te plaatsen. Onze gedachten zijn het slagveld. Het is alsof de duivel een draak is die vurige gedachten in je hoofd werpt om je hoofd met twijfels te vullen. 2 Korinthe hoofdstuk 10, vers 3 tot 5. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Op dat moment moeten we tegen de duivel vechten met het zwaard van de geest, Efeziërs 6, vers 17. Hoe doen we dit? Door met onze mond Bijbelversen tegen de duivel uit te spreken. Dat is hoe Jezus de duivel bestreedt, en dat is hoe jij het zult moeten doen als je wordt overvallen door ideeën van twijfel. 1.8 Raak niet ontmoedigd als de omstandigheden juist slechter worden nadat je hebt gebeden. Een andere gebruikelijke manier waarop de duivel aanvalt, is door te proberen je te ontmoedigen met negatieve omstandigheden. Ik ken gevallen waarin mensen het gebed voor goddelijke genezing hebben gedaan, maar in de dagen erna leek alles alleen maar erger te worden. Ze voelden meer pijn, hadden meer koorts, enzovoort. Waarom gebeurt dit? Wanneer de duivel in iemands leven aanwezig is, moet hij weggaan. Maar voordat hij weggaat, werpt hij mensen vaak op de grond of zorgt hij ervoor dat ze zich zo ellendig mogelijk voelen. Dat is ook wat er met Jezus gebeurde. Markus hoofdstuk 9, vers 25 en 26. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg, en de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. De duivel gebruikt deze tactiek ook om mensen te laten denken dat God hun gebed uiteindelijk toch niet heeft verhoord. Maar wanneer we ons aan God onderwerpen en de duivel weerstaan, zal hij van ons wegvluchten. Jacobus 4, vers 7. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Efeze hoofdstuk 6, vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dus op de kwade dag, nadat je alles hebt gedaan wat je over dat onderwerp weet, laat je niet ontmoedigen, geef niet op, maar houd stand. Dat wil zeggen, geef niet toe aan de duivel. Weersta de duivel, want hij zal van je moeten vluchten. Punt 2. Gebed van toewijding en overgave aan God. Christendom betekent niet alleen tot God komen als ik hem nodig heb en alleen maar om zegeningen te pakken. Christendom is een heilig leven leiden. Heiliging, afscheiding van zonde en de wereld, toewijding aan God, God dienen. Matteüs 6, vers 9 tot 13. Bid u dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Toewijding. Het is jezelf apart zetten om Gods wil te doen, om voor God te werken. Werken voor God betekent niet dat je je baan opzegt en morgen voorganger wordt. Het betekent wel dat je iets doet in je werk. Zoals getuigen voor Jezus en ook iets doet in de kerk zoals assistent zijn, muzikant of helpen in de huisgroep, enzovoort. Het is jezelf toewijden en werken voor Jezus. Overgave. Dit betekent dat je bereid bent om te doen wat hij wil. Jesaja hoofdstuk 1, vers 19. Als u gewillig bent en luistert. Veel mensen willen dat God hen gebruikt om grote tekenen en wonderen te doen. Maar daarvoor moet je gehoorzaam en gewillig zijn, uit vrije wil. Voorbeeld van Paulus. Handelingen 16, vers 6 en 7. Hij werd verboden te preken. Handelingen 8, vers 26. Filippus en de kamerling. Het onderwijs van Jezus. Matteüs 10, vers 37 tot 39. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Lucas 9, vers 23 tot 26. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. Lucas 9, vers 57 tot 62. Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei, Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar die zei, Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei, Heere, ik zal u volgen. Maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Praktisch advies. Vader, als u wilt. Jezus Christus. Lucas 22, vers 42. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. 1. Als we het hebben over het gebed van Jezus in de tuin van Gethsemane, halen veel mensen de soorten gebed door elkaar en bidden ze altijd op dezelfde manier voor alles. Ze denken omdat Jezus bad, als u wilt, dat ze in elk gebed moeten bidden, als het uw wil is. 2. Op dat moment was Jezus niet aan het bidden om iets van God te ontvangen. 3. Jezus was zichzelf aan God de Vader aan het overgeven om alles te doen wat de Vader wilde. Jezus wist dat hij de zonde van ons allen zou dragen, dat hij zou sterven en naar de hel zou gaan. En dat deed Jezus vreselijk lijden, want het betekende dat Jezus zichzelf van God zou afscheiden. Daarom zei Jezus, Vader, als het uw wil is. 4. Dit soort gebed wordt gedaan als je je leven apart zet voor God, zodat hij je kan gebruiken om overal heen te gaan, om te doen wat hij wil. Op een dag liet God me zien dat hij wilde dat ik naar Portugal kwam. Toen woonde ik prima in Zuid-Afrika, met een goed salaris, goede levensomstandigheden, een gemakkelijk leven en ik dacht dat als ik daar op een dag weg zou gaan, ik overal heen zou gaan, behalve naar Portugal. Maar omdat God wilde dat ik hier kwam, deed ik dat. Dat is waarom God ons zo gezegend heeft. 5. Het gebruik van de regel, als het uw wil is, in andere soorten gebed leidt tot een gebrek aan geloof. 6. Als je bidt voor iets dat God al beloofd heeft in zijn woord, dan hoef je niet te bidden, als het uw wil is, want Gods woord is zijn wil. Als je op die manier probeert te bidden in het gebed van geloof, is dat een gebrek aan geloof en zal het niet werken. Dit soort gebed gaat over Gods richting en leiding voor je leven en niet over het ontvangen van dingen van God die hij al beloofd heeft. Bij dit soort gebed blijft je hart open, zodat je de bediening kunt doen die God wil dat je doet. Punt 3. Gebed in de geest. Bidden in de geest houdt 2 belangrijke gebeurtenissen in het leven van een christen in, na de nieuwe geboorte natuurlijk. De doop in de Heilige Geest en het dagelijks spreken in tongen. Ondanks dat Jezus God was, gedroeg hij zich op aarde nooit als God. Hij wijdde zichzelf toe aan God de Vader en gaf zichzelf over om bekleed te worden met de Heilige Geest, de kracht van boven. Hoe kwam deze kracht tot hem? Door gedoopt te worden in de Heilige Geest. Lucas 3, vers 21 en 22. En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, U bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. De doop in de Heilige Geest is ook voor vandaag, voor iedereen die gelooft en een leven vol kracht in de Heilige Geest wil leiden. Handelingen 2, vers 37 en 38. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 1. We kunnen in de geest bidden met het spreken in tongen. 1 Korinthe 14, vers 2. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Het is onze geest die tot God spreekt. 1 Korinthe 14, vers 14. Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Onze geest bidt, maar het verstand begrijpt het niet. Daarom is spreken in tongen uw geest die met God praat. 2. We kunnen bidden in de geest door langzaam in tongen te spreken, te lachen, te huilen, daartoe aangezet door de Heilige Geest. 3. In de geest kunnen we bidden met de talen van engelen, de talen van mensen, Engels, Chinees, Hebreeuws, klikkend, fluitend, Afrikaanse talen, etc. En met God geheimenissen spreken. 4. We kunnen in de geest bidden wanneer we maar willen. Het is niet nodig dat de Heilige Geest mij daartoe aanzet. De doop in de Heilige Geest met het bewijs van het spreken in tongen is een gave van God die wij kunnen gebruiken wanneer wij maar willen. God heeft u deze gave gegeven. Gebruik het elke dag. 5. We kunnen in de geest bidden zonder te weten wat we zeggen. Ik begrijp niet wat ik zeg, maar zo is het nu eenmaal. We kunnen God ook om uitleg vragen. Waarom spreken we in tongen? 1. Geestelijke opbouw. 1 Korinthe 14, vers 4. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Zichzelf opbouwen is in dezelfde zin als iemand die geestelijke batterijen oplaadt. U zou elke dag in tongen moeten bidden om uw batterijen op te laden. 2. Bid 100% volgens Gods wil. Romeinen 8, vers 26 en 27. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Niemand weet op de juiste manier te bidden. Maar als u in tongen bidt, bidt u perfect, want het is de Heilige Geest die dan bidt met uw hulp. 3. Om het geloof te bevorderen. Judas 1, vers 20. Maar u, geliefde, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. 4. Om ons geestelijke verkwikking te geven. Jesaja 28, vers 11 en 12. Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken, tegen wie hij zei, dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing, maar zij wilden niet luisteren. 5. Om onszelf te herinneren aan de aanwezigheid van de Heilige Geest. Johannes 14, vers 16 en 17. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. 6. God danken. 1 Korinthe 14, vers 17. Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. Punt 4. Gebed van overeenstemming. Dit gebed is gebaseerd op Matteüs 18, vers 18 en 19. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn, en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Wanneer twee of meer mensen het eens zijn over iets of een situatie, dan zal als ze met elkaar bidden, gebeuren wat ze overeen zijn gekomen. Dit soort gebed kan gebruikt worden voor de geschreven belofte van God of voor uw privéleven. Voorbeeld. Een echtpaar heeft een bedrijf dat huizen verkoopt. Ze zijn het erover eens om een huis voor een bepaald bedrag te verkopen. Op die manier verkopen ze dat huis binnen een week of twee. Maar op een dag was de vrouw het er in haar hart niet over eens. Op dat moment verbrak ze de kracht van de overeenstemming. Ze zorgde er dus voor dat de uiteindelijke uitkomst niet in hun voordeel was. Punt 5. Gebed van voorbeden. Voorbeden. Dit is bidden voor anderen om de muren af te breken die de duivel om hen heen heeft gebouwd. Het is het afbreken van de gevangenissen waar de duivel hen heeft opgesloten. Voorbeden is gevoelig zijn voor de noden van anderen om ons heen en in hun plaats naar God gaan om iets voor hen te vragen. Het is Gods aanwezigheid zoeken, een audiëntie bij God, om namens een ander te bidden en naar God te luisteren. 1. Kenmerken van een voorbidder. Besteed tijd aan bidden, voorbeden doen voor anderen. Neem de plaats, de positie van de ander in. Geef nooit op. Houd zijn positie vast totdat de gewenste resultaten worden bereikt. 2. Bijbelse aspecten en voorbeelden van voorbeden. Bidden voor een stad. Abraham deed voorbeden voor Sodom en Gomorra. Genesis hoofdstuk 18, vers 23 tot 33. En Abraham kwam dichterbij en zei, zult u ook de rechtvaardigen tegelijk met de goddelozen wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt. Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heere, Als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad te gronden richten? En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten als ik er 45 vind. Hij sprak opnieuw tot hem, misschien zullen er daar 40 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. Verder zei hij, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek, misschien zullen er daar 30 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen als ik er daar 30 vind. Hij zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken. Misschien zullen er daar 20 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 20. Verder zei hij, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek, misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 10. Toen ging de Heere weg, nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Bidden voor een oorlog. 1 persoon aan elke kant van Mozes. Exodus hoofdstuk 17, vers 8 tot 13. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. 2 mannen hielden de armen van Mozes omhoog voor een veldslag. Als iemand voor een ander opkomt, heft hij de vermoeide armen van de ander op de dag van de strijd. Mozes doet voorbeden voor Israël vanwege de slangen. Numeri 21, vers 4 tot 9. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden, wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes, maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Petrus in de gevangenis. De broeders deden voorbeden. Handelingen 12, vers 4 tot 16. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder, en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rode was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeide tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeide, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen, en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. Voorbeden doen voor iemand garandeert geen resultaten, omdat de eigen wil van die persoon er ook bij betrokken is. Maar wanneer je voor iemand voorbeden doet, gebeurt het volgende. Ten eerste, je verlost die persoon van de invloed van de duivel, je maakt de gedachten van die persoon los, zodat hij of zij voor Jezus kan kiezen. Ten tweede, je vraagt God om iemand te sturen om die persoon te vertellen over zijn redding. Ten derde, het is nu de beurt van die persoon om een beslissing te maken. Opmerking, voorbeden betekent niet dat jij jouw wil, wat jij vindt, opdringt in het leven van de ander. Dat zou manipulatie zijn, en dat is precies wat sommige broeders, zonder het te beseffen, met anderen doen. 3. Hoe doen we voorbeden? 1. Spreek Gods woord uit over de situatie. Bid het woord van God, verander het probleem in overwinning. 2. Bid in tongen voor die persoon of die situatie. Punt 6. Dankzegging, lofprijzing, aanbidding en lofoffer. Als we God loven, prijzen we God, spreken we tot Hem. Daarom kunnen we lofprijzing en aanbidding zien als een soort gebed. Dankzegging is God danken voor de dingen die Hij voor ons heeft gedaan en de dingen die Hij ons heeft gegeven. Voorbeeld, dank u Vader dat u mij dat nieuwe meubelstuk hebt gegeven, dat u mijn nieren hebt genezen, enzovoort. Lofgebed is God prijzen om wie Hij is, God prijzen om de geweldige eigenschappen die Hij heeft. Voorbeeld, ik prijs u Heer omdat u Jezus hebt gezonden om ons te redden, omdat u goed en barmhartig bent, omdat u mijn kracht bent, omdat u mijn wijsheid bent, omdat u mijn gezondheid bent, omdat u de bron van onze rijkdom bent, omdat u liefde bent. Gebed van aanbidding is God de hoogste eer of respect geven. Je kunt God aanbidden door woorden, door daden en door houdingen. De vrouw die Jezus' voeten waste met haar tranen en Jezus' voeten kuste. De mens is een schepsel dat van nature altijd iemand aanbidt. De vraag is, wie hij aanbidt. Manieren om God te bidden, te loven en te aanbidden. Met opgeheven handen, Psalm 63, vers 4. Op de knieën en neergebogen, Psalm 95, vers 6. Door te zingen, Psalm 69, vers 3. Met vreugdekreten, Psalm 132, vers 9. Met dans, Psalm 147, vers 1. Met instrumenten, Psalm 153, vers 3 tot 5. Door in de handen te klappen, Psalm 47, vers 1. Met gebruik van tongentaal, 1 Korintiërs 14, vers 15 tot 17. Het lofoffer. Hebreeën 13, vers 15. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Een Bijbels voorbeeld van een lofoffer, God loven te midden van moeilijkheden, als we door grote verdrukking gaan enzovoort. Laten we eens kijken naar wat er gebeurde met het volk Israël toen ze in het beloofde land aankwamen. Ze vonden het land bezet door machtige reuzen en zwaar bewaakte vestingen. Dit was het geval met Jericho, waarvan ze zeiden dat het een stad was met een muur zo breed dat ze racen met strijdwagens op de muur hadden. waardoor Gods instructies op te volgen, Jozua 6, vers 2 tot 20, won het volk de strijd en veroverde het land. Vandaag de dag moeten ook wij om het beloofde land binnen te gaan, namelijk het overvloedige leven dat God voor zijn kinderen heeft, die kastelen, vestingen en woningen veroveren die door de vijand worden bezet. Alleen omdat we christenen zijn, betekent dat niet dat alles van een leien dakje zal gaan. We zullen moeten strijden in de geest om die zegeningen te veroveren. In een ander Bijbels voorbeeld, Handelingen 16, vers 23 tot 26, stuurde God Paulus om te gaan prediken in Macedonië. Op het eerste gezicht zou je verwachten dat alles geweldig zou gaan. Maar in werkelijkheid belandde Paulus in de gevangenis omdat hij een meisje had bevrijd van een waarzeggende geest. Toch mopperde Paulus niet: Heer, u stuurt mij om het evangelie in Macedonië te verkondigen en dan laat u dit gebeuren. Paulus klaagde niet, hij mopperde niet. Om middernacht, in de moeilijkste tijd van hun leven, gaven Paulus en Silas een lofoffer aan God en daarom deed God een wonder in hun leven. Het lofoffer opent een weg waar geen weg is. Het lofoffer opent de deuren van de gevangenis waar de duivel je in heeft gestopt. Punt 7. Gebed om je zaak bij God te bepleiten. John Wesley zei altijd: God kan niets voor de mensheid doen, tenzij iemand hem daarom vraagt. Waarom, zou iemand zeggen? Omdat de aarde niet langer van God is. Adam was geschapen om te heersen in deze wereld. Hij pleegde echter hoogverraad en verkocht zichzelf aan de duivel. Zo werd de duivel de God, koning, van deze wereld. 2 Korintiërs 4, vers 4. Maar God de Vader heeft de mensheid gered door Jezus Christus. Alle macht, die ooit aan de mens was gegeven, is dus door Jezus Christus herwonnen. Dus als we God nu om iets vragen, gaat Hij ons helpen. Daarom lijkt het alsof Hij niets kan doen, tenzij iemand hem erom vraagt. God zelf zegt in het boek Jesaja, hoofdstuk 43, vers 25 en 26. Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt omwille van mijzelf, en aan uw zonde denk ik niet. Breng het mij in herinnering, laten wij samen een rechtszaak voeren, vertelt u maar, opdat u in het gelijk gesteld wordt. Abraham wist wat de juiste manier van bidden was. Hij bepleitte de zaak van Sodom en Gomorra met God. Genesis 18, vers 23 tot 25. Mozes bepleit zijn zaak met God toen God alle Joden wilde doden en opnieuw wilde beginnen vanwege het gouden kalf. En God heeft toegegeven. Exodus 32, vers 9 tot 11. Ook zei de Heere tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere, zijn God, gunstig te stemmen en zei: Heere, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Exodus 32, vers 9 tot 14. Toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Breng het mij in herinnering. Jesaja 43, vers 26. Breng het mij in herinnering, laten wij samen een rechtszaak voeren. Vertelt u maar, opdat u in het gelijk gesteld wordt. Wat probeert God te zeggen? Als we bidden staan we voor Gods troon, dus moeten we hem herinneren aan zijn belofte. Pleit je zaak met God zoals elke advocaat een zaak zou pleiten. Neem wat er geschreven staat, de wet, Gods woord, wees duidelijk. Gebruik de verzen die specifiek aangeven wat jij nodig hebt. Als we bij God komen op basis van zijn woord, zal het nooit zijn autoriteit verliezen.